Terwijl onze broeder zijn bril opzoekt, gaan wij hoofdstuk 8 uit het Hooglied lezen. Een beetje schor wel, maar ik zal proberen me in te houden dat ik het niet ga forceren. Hoofdstuk 8, ik lees dat voor uit de herziene Statenvertaling. Het is even wennen, maar het is wel een hele mooie vertaling. Daar zegt zij, de bruid, och was u mij als een broer, gezoogd aan de borsten van mijn moeder. Als ik u op straat vond, zou ik u kussen. Ook zouden ze mij niet verachten. Ik zou u meevoeren, ik zou u brengen in het huis van mijn moeder. En u zou mij onderrichten. Ik zou u laten drinken van kruidenwijn, van het sap van mijn granaatappels. Nog steeds de bruid aan het woord. Een soort gedachten, ze uit een gedachte. Laat zijn linkerarm onder mijn hoofd zijn en zijn rechter mij omhelzen. En dan zegt ze tegen de omstanders, ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, waarom zou u de liefde opwekken of aanwakkeren voordat het haar behaagt? Dan gaan die dochters van Jeruzalem zeggen, wie is zij daar toch die daar opkomt uit de woestijn, leunend op haar liefste? En zij antwoordt, maar misschien moet ik hier zeggen, hij antwoordt, onder de appelboom heb ik u gewekt. En daar heeft uw moeder u met smart voortgebracht. Met smart heeft ze u daar voortgebracht die u gebaard heeft. En zij zegt, leg mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood, de hartstocht onstuitbaar als het graf. Sommigen vertalen ook hart als het graf. Haar vonken zijn vurige vonken, vlammen van de Heere. Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen en de rivieren spoelen haar niet weg. Al gaf iemand al het bezit van zijn huis voor de liefde, men zou hem smadelijk verachten. Dan gaan, dat staat in deze herziene Statenvertaling erbij, broers van de bruid, dus ook vier familieleden, omgeving, die gaan zeggen, we hebben een kleine zuster die nog geen borsten heeft. Wat zullen wij voor onze zuster doen op de dag waarop men over haar zal spreken? En ze zeggen dan tegen elkaar, als zij een muur is, zullen wij een zilveren bolwerk op haar bouwen, zodat niemand haar kan overwinnen of benaderen. Als ze een deur is, dan zullen we haar insluiten met een plank van cederhout. Dan zullen we die deur dus gaan versterken, zodat niemand haar kan wegnemen. Zij, dus de bruid, zegt, ik ben een muur en mijn borsten zijn als torens. Toen was ik in zijn ogen als iemand die vrede vindt. Salomo had een wijngaard, zegt zij, in Baal Hamon, dat betekent letterlijk heer van een menigte, heer van een menigte, ja, dat is een locatie. En hij gaf deze wijngaard aan de bewakers. En voor zijn vruchten bracht ieder 1000 zilverstukken. Mijn wijngaard, zegt zij, die van mij, ligt voor mijn aangezicht. De 1000 zilverstukken zijn voor u, Salomo. En 200 voor de bewakers van zijn vrucht. O bewoonsters van de tuinen, metgezellen, slaan acht op uw stem. Laat mij die horen. Daar werd net aan gerefereerd. Dat hij eigenlijk verlangt om onze stem te horen. En dan gaat zij zeggen, kom haastig mijn liefste en wees als een gazelle. Of als het jong van een hert op de bergen met specerijen. Tot zover. De meeste series die ik hield over het boek Hooglied stopten ongeveer bij hoofdstuk 6. De hoofdstukken 7 en 8 kwamen simpel niet meer aan bod, kwamen niet meer aan de orde. Seizoen was over of mijn inzicht was uitgeput. Ik heb me echt afgevraagd toen ik het schema maakte voor deze avond, dan heb je ooit over Hooglied 8 gesproken. Wel een tekst daaruit gebruikt, met name dat de liefde zo sterk is en dat niets zo'n liefde kan weerhouden. Maar heb je ooit over het hele hoofdstuk, over de samenhang in dat hoofdstuk, iets gezegd? En ik heb me er zelf ernstig over nagevraagd en ik kon geen enkel moment vinden dat ik daar ooit een toespraak over gehouden had. En toen schaamde ik me een beetje, want ik hou van het boek Hooglied. Een prachtig Bijbelboek, schitterende beeldspraak, dat ook. Maar ook enorme informatie, rechtstreeks voor je hart bedoeld. En toch niet. Dus ik heb me, nu we hier wel aan toe zijn, ernstig afgevraagd, wat ga je hiermee doen en hoe ga je hiermee om? Daar bid je voor, daar vraag je Gods genade en Gods wijsheid, inzicht van de Heilige Geest. En ik probeer nu om te delen wat de Heer met mij wilde doen. Hij wilde zijn gedachten met mij delen. En ik probeer het nu ook te doen. Het is een bijzonder hoofdstuk. Het is wat hap- en snapwerk, zou je zeggen. Zij, dochters van Jeruzalem, broers van haar. Wie zegt wat en waarover gaat het? Dus ik heb voorzichtig voorgelezen en iedere keer gezegd, wie aan het woord zou zijn, zal ik wel herhalen. En toch hebben we een enorme boodschap in deze brief, in dit laatste hoofdstuk. U weet dat het gaat over een bruid en een bruidegom. U weet dat Salomo, die dit heeft geschreven, een bijzondere bruid had die hij voor zich zag en die hij bij zich wilde en die hij in zijn huis wilde, waarvoor hij ook ruimte gemaakt had. Voor de vrouw evenveel ruimte als voor hemzelf. Hij wilde die stem van haar graag horen. Hij wilde haar gedaante graag zien. En als hij haar omschrijft, dan zegt hij, je bent prachtig mooi. En we hebben uit willen leggen, uit willen delen, dat de Heer Jezus de gemeente ziet zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebben. Wij denken van onszelf dat we het vaak verknoeien. En dat is waarschijnlijk ook zo als het in onze verantwoordelijkheid past. Maar als het in Gods oog gezien wordt, vanuit Gods perspectief, dan is er geen verknoeien. Dan is het schitterend, dan is het stralend, dan is het zonder vlek of rimpel, dan is het gewoon bijzonder. En voordat mensen zover zijn dat ze durven zeggen, voor God ben ik heel bijzonder, dan gaat er heel wat water door de Oude IJssel. Want daar kom je niet makkelijk. Want je wordt iedere keer herinnerd aan wat je zelf doet of net niet goed deed. En als je dat zelf niet hoort, dan zeggen misschien de buren wel, nou, dat was ook niet zo fraai gisteren. Of je stond zondag wel te zingen halleluja, maar maandag ging het wel even helemaal mis. Nou, zit je weer onderin. Als je niet oppast, blijf je in een soort vicieuze cirkel ronddraaien en dan ga je eigenlijk steeds verder naar beneden. Maar niemand van ons heeft de moed om te zeggen, maar voor God ben ik prachtig. Totdat je dat ziet uit het woord van God. Totdat je de zekerheid hebt dat jij, toen je tot geloof kwam, op dat moment een nieuwe schepping was. En het oude was voorbij gegaan het nieuwe gekomen. En dat God je vanaf dat moment in Christus aanzag. En dat je het kleed van het heil en de mantel van de gerechtigheid hebt gekregen. Met andere woorden, alle rechtvaardige daden van de Heer Jezus, die zijn jou aangereikt. Die heb je om je heen. Die zijn voor jou. Nou, dan hoef je toch niet meer te zeggen, ach, mocht het eens een keer gaan gebeuren, of dat ik eens een keer zo enthousiast zou worden. Ik weet wel dat anderen dit een beetje gebruiken om te zeggen, ja, maar dat is mooi makkelijk. Je bent een soort verzekeringsman, je hebt een polis in je zak. En je leeft zoals je zelf wilt en je trekt je nergens meer als van, maar jou kan toch niks gebeuren. Ik begrijp dat. En toch, zij zegt hier in dit prachtige hoofdstuk, een soort slot, het is niet het slot van deze serie, er komt nog een vervolg. Niet hoofdstuk 9, bestaat niet, ga ik ook niet schrijven, dat voelt u aan. Maar nog wel een aantal dingen over bruid en bruidegom in de schrift. Maar zij zegt, mijn geliefde, als u nu mijn broer was, ook gezoogd aan de borsten van mijn moeder, met andere woorden, echt mijn broer, zelfde moeder. En als ik u op straat vond, dan zou ik u kussen. En ze zouden mij niet verachten. Met andere woorden, als ik u dan tegenkwam, dan zou ik u een enorme knuffel geven. En niemand zou daar enig woord tegen kunnen zeggen. Maar dat mag bij broer en zus. Dat was niet zo. Hij was niet haar broer. Maar als het haar broer zou zijn, dan zou ze hem knuffelen. Nou, heb ik dat te populair gezegd misschien. Maar dat bedoelt ze. En niemand zou daar een opmerking over maken. Want een bruid en een bruidegom, die waren minder close in de verlovingstijd dan vandaag de dag. Het punt van samenwonen was natuurlijk helemaal niet aan de orde. Maar ook een behoorlijke afstand tot de huwelijksdag, dat was zo. Dat lag er bijna in opgesloten. Maar als je nu je broer zou ontmoeten, nou, dan vloog je hem om de hals. Wat zou jij zeggen als je de Heer Jezus tegenkwam? Stel dat hij vanavond naast je gaat zitten, voor je gaat staan. Wat zou je dan doen? Zou je hem ook omhelzen? En zou je dan zeggen, wat fijn om jou te zien, om u te zien. Wat fijn om een stukje uitdrukking te geven aan de gevoelens. Een stukje teerheid, een stukje tederheid. Wat zouden de mensen zeggen? Ja, daar heb je het weer. We doen zo vaak iets omdat mensen zeggen, zo hoort het. Wie durft zichzelf te zijn? Nou, bijna niemand hoor. Ik kom nu een paar jaar ergens, hier en daar. En de mensen hebben zoveel te zeggen over anderen. Ik was op een verjaardag in Rijssen, een paar dagen terug. Dan gaat het over van alles. En dan is een soort standaard uitdrukking, heb ik 10 keer gehoord die avond, misschien wel 12 keer. Ja, daar zegt ze niks van. Nou, dat is ongeveer, nou, als je dat doet, dan loop je helemaal in de pas. Het gaat over de keuze van een winkel, of over de keuze van kleren, of over de manier van spreken. Daar zegt ze niks van. Ze bedoelen, dat kun je rustig zeggen. Zo kun je rustig staan. Maar zelfs onder gelovigen, je moet wel een beetje afstand houden. Dat is waar. Als het om onze Heer Jezus gaat, om Yahweh zelf gaat, dan moet er afstand zijn. Hoe raar het ook klinkt. Als Jozua het volk binnenbrengt in het beloofde land en de ark gaat voorop, dan moet er een afstand zijn van 1000 meter, 1 kilometer tussen de ark en het volk. Kom niet te dichtbij, zegt de schrift daar in Jozua, opdat u de weg gaat weten. Als je veronachtzaamt dat er een enorme afstand is tussen Yahweh de Heilige en wij zijn volk, dan ga je ontsporen. Dus als je te dichtbij komt. Als je denkt, nou ja, het is mijn broer, een beetje knuffeliger, de taal van vanavond. Maar als je dat denkt, zegt het boek Jozua, dan verdwaal je misschien wel. En sommigen vinden dat als je het nu over emoties hebt en over de bruid en de bruidegom hebt, dan moet je die afstand ook maar in stand houden. Nou, u ziet het al, hè? Bruid en bruidegom, verliefd. Afstand van 1000 meter. Ik weet niet hoe groot het huis daar moet zijn. Dat zou voor de aannemerij wel een grote zegen zijn, maar die konden aanmerkelijke ruimtes bouwen. Maar hier staat, als het nu mijn broer is, dan zal ik het hem zeggen. En stel dat de Heer Jezus nu voor je staat. En hij zegt, mijn broeder, mijn zuster, wie ben ik voor je? Trek je nou even niets aan van wat mensen zeggen in reizen. En trek je ook niets aan van wat mensen zeggen hier. Laat je harten spreken. Fijn om u te zien, Heer Jezus. De een is meer knuffelig ingesteld dan de ander. Dat is zo. Ik had dat niet thuis. Thuis was het altijd bonje. Ik heb nooit gezien dat mijn vader en moeder elkaar een zoen gaven. Pas toen vader doodziek naar het ziekenhuis moest, de eerste keer dat ik het zag, zijn sterrenbed vrijwel. Ik heb dat nooit gezien. Dan kom je in een ander nest van mijn vrouw. En daar was het knuffelen heel gewoon. Kennelijk ingeslepen. Ik heb gelukkig die gewoonte gevonden. Maar nu naar de Heer Jezus. Nu jij. Zeg nu eens. Zit het op je stoel. Heer Jezus, als u mijn broer was, nou, dan zou ik u omhelzen. Nou, hij zegt, ik ben familie van je. Nog preciezer. Hij noemt ons broer en zus. Ik moet oppassen. Ik moet dus niet zeggen, nou, Jezus, oh, dat is mijn oudste broer. Zo van, daar kan ik alle plooien mee gladden. Dat kan ook niet. Dat is weer die afstand. Het is heel subtiel om en afstand te zien, heiligheid van God te zien, niet te dichtbij te komen, opdat we niet gaan verdwalen. En een hele bijzondere band van, dank u dat u er bent. Daar moet u tussendoor. Nog preciezer, als het om anderen gaat, dan laat ik weten wie hij is, de heilige van God. Maar als het om mijn hart gaat, dan zeg ik, Heer Jezus, aan mijn hart, dichtbij, aan het hart van mijn heiland. Ik hoop het, u begrijpt het nu. Mensen zouden dan niet haar verachten, eind van vers 1... Zij zegt, ik zou u meevoeren, ik zou u brengen in het huis van mijn moeder. Ja, dat kan dan, als het je broer is. Dan kun je hem gewoon meenemen. Laten we even naar huis gaan, laten we iets gaan drinken. Ik zou u laten drinken van mijn kruidenwijn en van granaatappelsap. In het huis van mijn moeder. Maar het merkwaardige is dat zij daar zegt, midden in vers 2... U zou mij onderrichten. Dus ik zou u meenemen. Want u bent net als mijn, ik neem aan even dat het mijn broer is. Ik mag u brengen in het huis van mijn moeder. Ja, daar mag u iets drinken, granaatappelsap. En u zou mij onderrichten. Ik weet niet hoe je denkt over de Heer Jezus. Maar hij, onze Heer, wordt in Joël 2 vers 24, de leraar ter gerechtigheid genoemd. Joël 2 vers 24. Dat is ook precies wat Nicodemus bedoelt als hij zegt, u bent de leraar van God gekomen. De Heer Jezus noemt Nicodemus, u bent de leraar van Israël. Maar Nicodemus zegt tegen hem, en u bent de leraar van God. Hij gaat komen, de leraar ter gerechtigheid. En hij onderwijst. Dat is ook precies, dat denk ik, wat Paulus bedoelt in 2 Korinthe 12. Als gelovigen hier vandaan gaan, ontslapen. Dat ze onuitsprekelijke woorden horen. Nog nooit hebben ze onderwijs gehad als daar. nog nooit de schrift horen uitleggen door hemzelf. Hoe komt hij zo geleerd? Hoe kan het dat hij dit zegt? Woorden van genade kwamen over zijn lippen. Pareltjes van God zelf kwamen zomaar tevoorschijn. De leraar ter gerechtigheid. Als ik u mee zou nemen naar het huis van mijn moeder, dan zou u mij onderrichten. Dat geloofden ze. Een prachtplek, onderwijs. Zitten aan de voeten van Gamaliel was al een zegen voor Paulus en voor Stefanus. Maar zitten aan de voeten van de Heer Jezus was volgens de Heer Jezus zelf het goede deel. Martha was heel bezorgd. Moet ik dat allemaal alleen doen? Maria heeft het goede deel gekozen. Ze zat te luisteren. Wat zou de Heer Jezus, de bruidegom, u dan vertellen? Hij zou u echt vertellen. En nu probeer ik een kleine link te leggen met Galaten 4. Misschien kunt u het even opzoeken. Galaten 4. Het gaat over Hagar en Sara. Hagar en Sara, twee vrouwen. En die hebben allebei een zoon. Vers 23, maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Hij echter die van de vrije was door de belofte, dat is Isaac. Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis. Want deze vrouwen zijn twee verbonden. Twee stelsels. Het ene, dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië. En komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij. En dat is de moeder van ons allen. Want er staat geschreven, wees vrolijk, onvruchtbare die niet baart, barst los in gejuich en roep, u die geen baresnood kent, want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan die van haar die de man heeft. Het Jeruzalem dat boven is, dat is onze moeder. Waarover zou de Heer Jezus dan gaan spreken met deze bruid? Nou, niet over haar lijfelijke broeder, moeder die haar gebaard heeft, maar over dat enorme verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament, tussen het verbond van Sinaï, dat uiteindelijk alleen maar slavernij brengt, wettische stelsels brengt, maar het nooit heeft over die moeder van ons, die van boven is, waar vrijheid is. Voelt u aan dat het dan niet meer gaat over wat men zegt, wat de straat zegt, zelfs niet wat de gemeenschap, de society zegt, maar dan gaat erom wat hij zegt. Hij gaat onderrichten en hij gaat je vertellen hoe prachtig je bent in het oog van de Heere, bedoeld om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te zijn. Hij gaat onderricht geven. Het is even moeilijk, maar misschien heb u een bepaalde tijd dat u zegt, nou, daar wil ik eens over nadenken. Doe dat maar. Galaten 4, vers 26. U zou mij onderrichten. Ik zou u laten drinken van mijn eigen gemaakte sap. Ik hoop dat ik het zo goed zeg. En ze zegt eigenlijk tussen neus en lippen in, maar laat zijn linkerhand onder mijn hoofd zijn en zijn rechter mij omhelzen. Zo van, ik knuffel hem niet, maar hij zoekt mij op. Hij omhelst mij. Hij strekt zich uit naar mij. En dan gaat ze verder met te zeggen, lieve omstanders, ga nu niet te ver. Ga nu niet zomaar wat zeggen. Ga nu niet maar zomaar in de sfeer van liefde springen. Laat dat echt door hemzelf worden aangegeven. Laat dat zijn plan, zijn datum zijn waarop je bepaalde dingen doet. En zij zeggen dan, maar je bent toch wel iets bijzonders. Maar wat komt er nu op uit de woestijn, leunend op haar liefste? Dat hadden we. Wat komt daar op? Hoofdstuk 3. En nu, wie is dat die daar naar voren komt? Wie? Wie komt erop? Zij zeggen de omstanders, je bent toch wel een hele grote gezegende, een gezegend iemand. Want je komt uit de woestijn als het ware op, leunend op je geliefde en je wordt dichterbij gebracht. Dat is exact wat er gebeurt vandaag. De Heer Jezus wil bij je zijn, naast je zijn, bij je zijn, boven je zijn, onder je zijn. En je mag op hem leunen, je mag op hem steunen. En hij wil je dichterbij brengen. Hij is voor je, hij is achter je, hij is boven je, hij is onder je. Hij is altijd om je heen. Ik ben bij u alle dagen, tot aan de voleinding van de eeuw. Hij houdt niet op te zorgen. Hij, de Heer Jezus. Hij zegt, weet je, als je mij dan ziet als een appelboom. Hooglied, hoofdstuk 2. Mijn appelboom is, mijn geliefde is als een appelboom, weet je wel. Hij zegt, mijn liefste, die bruid, dat is een lelie tussen de distels. En zij zegt, maar mijn geliefde is een appelboom. Nou, daar ben je eigenlijk verwekt. Daar is het begonnen. Toen je zag wie ik was, vruchtbaar, buitengewoon vruchtbaar, zegenrijk, daar is jouw relatie begonnen. Daar is die verwekking gekomen, onder die appelboom. Daar heeft uw moeder u met smart voortgebracht. Natuurlijk is dat de lijfelijke geboorte. Maar ik denk aan mijn eigen moeder, ik bedoel mijn geestelijke moeder. Ik heb een lijfelijke moeder gehad, die gelukkig ook de Heer Jezus kende. Maar mijn geestelijke moeder heeft me ergens bij hem gebracht. En toen ik zag wie de Heer Jezus was, toen heb ik leven uit God gekregen. Nou, ik kan niet anders dan zeggen, daar heeft mijn moeder mee aan hem verteld. Daar is het gebeurd. En dat kan je eigen moeder zijn die dat gedaan heeft. Maar het kan ook wel een vreemde vrouw of een vreemd iemand zijn. Dat kan wel iemand in de gemeente zijn geweest. Of iemand die een boek heeft geschreven. Of een gedicht heeft gemaakt. Of een mooi lied heeft geschreven. Er is een moment geweest dat je leven uit God kreeg. Daar. En zij zegt, leg mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw, met andere woorden, ik wil zo graag dat duidelijk wordt. Vandaag gaan mensen een tattoo laten aanbrengen van iemand, een naam, of een gebeurtenis, of een datum. Ik denk niet dat het goed te praten is, want de Bijbel zegt in het boek Leviticus nadrukkelijk dat die inprintingen, dat niet kan. Sorry hoor, ik ga niet de publieke veroordeling uitspreken, maar het kan niet. Als ik eerlijk wil zijn, nee, het kan niet. Er staat echt expliciet dat er dus geen inprintingen kunnen zijn. Want het is zo ingeburgerd dat niemand daar nog, laat maar zeggen, enige gevoel van verkeerd gedrag bij heeft. Zover is het. Maar zij zegt, het gaat niet om een soort tattoo, een soort insnijding. Het gaat erom dat ik hem heb. Als een zegel. Ik wil zo graag een zegel op uw hart zijn, Heer Jezus. En een zegel op uw arm. Dat ik onlosmakelijk met u verbonden ben en blijf. Er is geen scheiding meer. Een zegel op uw arm en op uw hart. Mooi, hè? Heer Jezus, ik ben van u. En u bent van mij. Liefde heeft ons samen verbonden. In Gods ogen ben ik rein. Door het bloed uit uw wonden. Ik ben een zegel op uw hart. En een zegel op uw arm. Als ze dichter bij u komen, zien ze mij. Zien ze mijn naam. Dank u, Heer Jezus. Want die liefde die u betoonde, die is sterk als de dood. Die hartstocht is onstuitbaar, is hard als het graf. Haar vonken zijn vurige vonken, zegt vers 6, vlammen van de Heer. We hebben het allemaal misschien Goede Vrijdag achter ons. Allemaal, dat is wel zeker, want we zijn gewoon in de aprilmaand verder geschoven. We hebben gehad. Maar ik bedoel, we hebben het misschien ook beleefd. Ik heb het dit jaar heel speciaal beleefd. Ik zocht er ook naar misschien, maar het is zo onnoemelijk heerlijk om te zien hoe ver de liefde van de Heer Jezus ging. Hoe diep hij wilde gaan. Vanwege die liefde voor mij, voor jou. Hij wilde zichzelf echt wegcijferen. Hij heeft zichzelf volledig weggegeven. En alles wat er aan schuld lag, voor mij vereffend bij de Heilige God. Die schuld is onnoemelijk, te hoog, te veel. En hij betaalde helemaal alles. Heeft hij gedaan. Hoe? Door te sterven. Door zelf de straf van de zonde te doden, te ondergaan. Zelf te sterven voor mij, die zou moeten sterven, maar die nu leven heeft. Dat is de Heer Jezus. Onstuitbaar. Niet uit te blussen. God bewijst zijn liefde ten aanzien van ons hierin, dat Christus voor ons gestorven was toen wij nog zondaren waren. Bewijs van liefde. Kijk maar naar het kruis. Daar heb je het. En daarom zingen we over het ruwhouten kruis. Daarom zingen we over het bijzondere van Golgotha. Daar is hij gestorven. En hij heeft daar zijn liefde laten zien. Haar vonken zijn vurige vonken, vlammen van de Heer. Vele wateren kunnen die liefde niet uitblussen. En rivieren spoelen haar niet weg. Al zou je alles geven, heel je bezit willen opofferen voor die liefde, ontoereikend. Die teksten kennen we, die teksten worden wel vaker voorgelezen als het gaat om het sterven van de Heer Jezus, om het lijden van de Heer Jezus, om het kruis van Golgotha een beetje te omschrijven, dan hoor je wel vaker dit soort teksten. En dat is ook zo. En die staan ook in dit stuk. Want zij zegt, ik ben een zegel op zijn arm en een zegel aan zijn hart. En die liefde van hem is zo onblusbaar, zo onvoorstelbaar groot, dat er niets is wat dit weg kan nemen. Alles wat de wereld te bieden heeft. Neem de wereld, zegt een lied dan. Geef mij Jezus. Dan kom je uit. Je komt uit bij hem. En dan komt een wat moeilijker stukje. Maar ik denk wel een heel mooi stukje. Voor mezelf vind ik dat heel fijn. Maar voor onszelf denk ik, ja, dat lazen we vroeger ook al als jongetjes. Zulke taal vonden we nergens. Maar dat stond dus wel in het boek Hooglied. En dat lazen we. We hebben een kleine zuster die nog geen borst heeft. Wat zullen we voor onze zuster doen op de dag waarop men over haar zal spreken? Ik probeer het. Hier in deze vertaling waaruit ik vanavond voorlas staat, dat de broers van de bruid dit zeggen. Maar anderen zeggen dat zijn de dochters van Jeruzalem. Nou goed, anderen in elk geval. Omgeving. Maar ik neem aan de broers van de bruid. Want die waren hard voor haar. Dat vonden we al in hoofdstuk 1. Zij had haar eigen wijngaard niet kunnen bewaken. Ze was bruin, zwart geworden. Wel liefelijk, maar zwart. Blank en zo, dat hoorde bij rijkdom. Die kwamen niet buiten in de zon. Maar de slavinnen, die waren buiten aan het werk. Die werden verbrand. Dus voor ons vandaag net andersom. Als je bruin bent, is het een zegen. En als je wit bent, dan ben je maar een klummel of zo. Maar het was toen precies andersom. Als je wit was, dan was je gewoon een van de rijken. En als je bruin was, dan stond je in de hitte, in de zonnehitte, op het veld, op de akker. En nu zeggen die broers, die toen al zeiden, al lieten weten dat ze hard waren voor haar. Ze moest, en ze moest, en ze moest, en ze moest. Ik heb dat toen uitgelegd. U kunt het nog beluisteren. En nu zeggen diezelfde broers, die zuster van ons, weet je, het is veel te vroeg voor je om een verloofde te hebben. Dat zeggen ze. Onze zuster, een kleine zuster nog, heeft nog niet eens borsten. Wat zullen we met onze zuster doen op de dag waarop men over haar zal spreken? Dat kan toch niet? Eigenlijk zeggen ze, dat willen we helemaal niet. Weet je dat de omgeving, ik heb toen gezegd, de broers die hard waren voor haar, in hoofdstuk 1, wilt u nog een keer lezen, maar u pakt het maar. Dat gaat dan over Hooglied 1. Vers 6. Zie niet op mij neer, omdat ik donker ben, want de zon heeft mij beschenen. De zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij. De zonen van mijn moeder. Van haar broers. Ontstaken tegen mij in woede. En ze maakten mij tot bewaakster van de wijngaarden. en mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaard. Ik deed wat zij wilden. Er zijn zoveel gelovigen die doen wat de broers zeggen. Het gaat niet om hun hart, het gaat om hun, het gevoel van de broers. De druk van buiten is soms zo erg, zeker als het wat dichterbij komt, dat je gedwongen wordt een bepaald pad te lopen, bepaalde taal te gebruiken, bepaalde gewoontes over te nemen. Zo begon het in hoofdstuk 1. En nu zeggen die broers, diezelfde broers die we dus in hoofdstuk 1 al tegenkwamen, die zeggen nu, onze zuster, ach, nog een jong meisje, wat weet ze ervan? Is er nog helemaal niet aan toe? Dat kan toch niet? Ze heeft dit nog niet en dat nog niet. Weet je wat we doen? Ja, als er over haar gepraat wordt, dan zullen we zeggen, als er nou een muur was, dan zouden we een bolwerk op haar bouwen. Dan zouden we die muur gewoon verstevigen, versterken. En als er een deur zou zijn, dan zouden we met zederen planken een enorme sluitbalk maken. Zodat ze ontoegankelijk zou worden. Dat zeggen de broers. Weet u wat mensen die soms heel dicht bij je zijn, zeggen? Doe niet zo overdreven. Het is de tijd nog niet. Je komt nog maar net kijken. Je bent nog wel pas tot bekering gekomen. Waar maak je je zo druk om? Al dat gepraat over die Jezus. Maar Paulus zegt, ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. En als je verloofd bent, dan ben je vol van je verloofde, van de bruidegom. En dan gaat de omgeving zeggen, kalm aan, niet overdrijven. Nog sterker, je bent er nog niet naartoe, daar moet je nog een beetje voor leren, daar moet je nog meer voor groeien. Ik bedoel, volwassen worden ook in de lijfelijke zin van het woord. Daar moet je volwassen uitingen krijgen. Daarom praten ze over haar borsten, kleine borsten, zo van, het is nog allemaal niks. Je bent nog helemaal niet rijp voor zoiets. Alle sectes hebben in de hele wereld één ding, je bent er nog niet naartoe, alleen de secteleider die weet het. En die bepaalt hoe ver jouw groei is. Hij meet het. Ik hoop dat u mij begrijpt dat dit echt een stuk is van vandaag. En dat ook de mensen van vandaag zeggen, nou en jij, wat denk je wel van jezelf? Ga eens theologie studeren. Nou, dan hoor je mensen zeggen, ik heb 6 jaar theologie gestudeerd. Ik ben blij dat ik nog een beetje geloof heb. Want dan was ik ook bijna kwijtgeraakt. Of doe eens dit. Ga eens wat lezen. Of ga eens aan de slag. Ga eerst maar eens met mij mee. Je bedoelt eigenlijk dat je een soort slavinnetje wilt. Die in jouw stapjes treedt. Ik hoop dat ik die broers nu geschetst heb. Die tegen haar zeggen. Ze praten over jou, maar je bent er nog lang niet aan toe. Je komt nog maar net kijken. En je weet eigenlijk nog niks. Je moet nog een enorme, enorme weg gaan. Je moet nog aan jezelf ontdekt worden. Hoor ik Rijssen zeggen. Met alle respect voor zijn vroomheid. Maar niemand komt 1 millimeter verder. Niks. Ik ben een beetje fel. Maar het is niet alleen daar. Het is evengoed in de evangelische wereld. Dan moet je dit en dan moet je dat. En dan moet je een aantal stadia doorlopen. En dan moet je op zijn minst dit doen en dat doen en dat doen. Maar anders ben je er nog niet naartoe. Nou, dat kan helemaal niet. Dat is alleen maar voor ingewijden. Die zogenaamde esoterische kennis, die kom je overal tegen. Soms met die naam, maar meestal zonder die naam. Maar het is wel een soort model, een soort weg die men bewandelt. Zie je die broers vandaag om je heen? Het is familie van je. Mensen die een soort druk op je leggen en je eigenlijk niet toestaan om dichter bij de bruidegom te komen. Dat was in hoofdstuk 1 zo. In hoofdstuk 8 kom je ze weer tegen. Dat is heel merkwaardig. Zij is daardoor helemaal van slag. Nee. Vers 10 zegt. Ik ben een muur. Je kunt wel een muur om mee willen bouwen. Maar ik ben al een muur. En mijn borsten zijn al storen. Zo van, ik ben volgroeid. Ik ben rijp genoeg voor hem. Want ik was in zijn ogen als iemand die vrede vindt. Mooi is dat eigenlijk. Zij zegt, wat je ook zegt, beste omgeving, beste broers van mij, misschien wel familieleden in het geloof, weet je wel, die van alles tegen je zeggen om je te kalmeren, om je onder te duwen, om je niet te laten groeien, om die geestelijke rijpheid eigenlijk zo ver mogelijk weg te schuiven. Waarom? Nou, omdat de tegenstander nooit wil dat iemand zijn hart helemaal voor de Heer Jezus opent. En omdat die tegenstander nog steeds rondgaat als een brullende leeuw en als een engel van het licht. Met prachtige teksten wordt gezegd dat ze zover niet is. Maar zij zegt, ik ben er wel aan toe. Heer Jezus, ik hou van u. Daarom heb ik dat niet opgegeven. Mijn Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend. Want u nam de straf op u die ik had verdiend. Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zo schitterend bent. En wat mijn broers ook zeggen in het geloof, ik hou van hem. En ik ben er rijp genoeg voor. Ik ben een muur en mijn borsten zijn als torens. Ze bedoelt te zeggen, ik ben volkomen eraan toe om deze relatie, deze verbintenis aan te gaan. Ik denk dat iedereen van ons dit kan pakken. Wat zou je zeggen? Als mensen zeggen, ja, maar daar moet je nou heel wat voor leren hoor. Zou je dan zeggen, nou ja, dan moet ik maar naar de Bijbelschool. 5 jaar, 4 jaar, 3 jaar, 2 jaar, 1 jaar. Of dan moet ik maar cursus A, B en C doen. Of ik moet misschien theologie gaan studeren in een universiteit. Of ik moet nog, ja, weet ik veel wat allemaal doen. Is dat zo? Uw hart. Het komt eraan wat er in je hart is. Zou u nu durven zeggen, Heer Jezus, voor u. En dankzij u heb ik vrede met God. Heb ik die geweldige blijdschap. Dankzij u heb ik die zegen van de Heer te pakken. Heer, hier ben ik. Wat mijn omgeving ook zegt. Ik ben geschikt en rijp. Tussen aanhalingstekens voor deze nieuwe verbintenis. Nog verder. Salomo had een wijngaard, vers 11. Nou, die locatie heb ik al genoemd. Heer van de menigte, Baal Hamon. En hij gaf die wijngaard aan de bewakers. En voor zijn vruchten bracht ieder 1000 zilverstukken. Heel gewoon, zij zegt, moest luisteren Salomo. Mijn bruidegom, u had een wijngaard. En u hebt die wijngaard aan bewakers gegeven. En die moesten daarvoor een pacht betalen van 1000 zilverstukken. En dat deden ze ook. U had een wijngaard. En u hebt dat uitgedeeld aan bewakers of aan pachters. Of aan, nou ja, vul maar in, mensen die dat in beheer namen. En die moesten voor de vruchten een som betalen. Een hele gewone pachtafspraak. 1000 zilverstukken. Dat deden ze ook. En als ze het niet deden, vindt u in het Nieuwe Testament dat de wijngaard wordt weggenomen. Maar goed, dat laat ik even geparkeerd staan. Hier gaat het om, dit is uw gewoonte. Zo werkt u. En zij zegt nu, nadat ze in hoofdstuk 1 gezegd heeft, mijn eigen wijngaard, nog een keer die tekst, Hooglied 1, weet u wel waar het ging over die zonen van de moeder. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. Maar nu zegt ze, gerijpt, gegroeid in het geloof, mijn wijngaard, die van mij, ligt voor mijn aangezicht. En ze zegt, de 1000 zilverstukken zijn voor u, Salomo. Met andere woorden, ik hoef van u geen pachtbedrag te ontvangen. Aha, u verpacht uw eigen wijngaard aan landlieden en die moeten u daarvoor betalen, 1000 zilverstukken. Maar mijn wijngaard, dat schenk ik u. Oh, dat is mooi, hè? Dit is mooi. Het is voor u, Heer Jezus. Ik hoef daar geen beloning voor, geen loon voor. Het gaat om uw hart en om mijn hart. Daar gaat het niet meer om pacht. Ze zegt erbij, maar 200 voor de bewakers van zijn vrucht. Met andere woorden, er zijn wel mensen die zorg hebben gehad voor mijn wijngaard. Nou, die moeten maar beloning krijgen. Die moeten maar die 200 krijgen. Maar die 1000, die normaal gesproken geïnd zou worden door haar, omdat het haar wijngaard was. Ik hoop dat u het beeld pakt. Salomo heeft een wijngaard, verpacht dat, normale pacht 1000 zilverstukken per jaar. Maar ze zegt, nu heb ik ook een wijngaard. Maar ik wil hem niet verpachten. Ik ben wel dankbaar dat er bewakers zijn die mij helpen om overeind te blijven, om vruchten voor u voor te brengen. Daar ben ik dankbaar voor, daar mag u ze voor belonen. Maar u zelf, Salomo, ik geef ze u. Die 1000 zilverstukken die schenk ik u. Toen ik dat zag, toen dacht ik, dat is overgave. Dit is niet voor wat hoort wat. Als ik nu mijn wijngaard hem ter beschikking stel, dan krijg ik dit en dat. En dan levert het dit op. Nee, het levert niks op. Of het levert alles op. Het is die geweldige overgave die hier naar voren komt. Als u het zo leest, dan denkt u, dat boek had ik wat eerder moeten lezen. Dat heb ik ook zelf tegen de Heer gezegd. Eigenlijk is dit zo mooi dat je tegen de Heer Jezus durft te zeggen. De Heer Jezus, wat ik ook ben en wie ik ook ben en wat ik ook heb. Het is voor u. Het is mijn wijngaard. Waarin vruchten voor u naar boven komen. Bijzondere blijdschap, want wijn en blijdschap zijn synoniemen in de schrift. Waar bijzondere blijdschap uit naar boven komt. Dat is voor u. Ik geef het u. Ik wil er niks voor hebben. Ik geef het u. Het is helemaal voor u. Alleen voor u. Heer Jezus. Hier is het. Bewoonster van de tuinen, zegt vers 13, dan zegt hij. Metgezellen, slaan acht op uw stem. Dit is wat ook anderen graag zouden willen horen. Metgezellen, horen uw stem. Bewoonster van de tuinen. Metgezellen slaan acht op uw stem. Laat mij die horen. Ben je weer terug bij hoofdstuk 2. Ik wil zo graag uw gedaante zien. Ik wil uw stem horen. Hij wil ons zo graag dichtbij hebben. En nu kunt u duizend keer zeggen, maar ik ben zo schor. De Heer zegt, dat regel ik wel. En ik kan niet zo goed uit mijn woorden komen. Dat regel ik ook wel, zegt de Heer. En ik ben niet zo goed daarin. Dat regel ik ook wel. Denkt u dat iemand die Bach kwaliteiten kan geven om schitterende muziek te maken, niet in staat is om u een lied te laten zingen voor hem? Hij wil uw stem horen. Hij wil u bekwamen. Hij doet het. Alles zijn gaven van hem. Door hem geschonken. Ik wil zo graag je stem horen, zegt de bruidegom. En zij zegt dan, kom maar haastig, mijn liefste. Het is alsof je openbaring 22, de geest en de bruid, zegt de bruid. De bruid zegt, kom. Kom haastig, mijn liefste, en wees als een gezelle. Alsof je de aarde niet eens aanraakt. Springt van het ene puntje naar het andere puntje. Als je dat ooit ziet, het is altijd een soort zweefduik. Of als het jong van een hart op de bergen met specerijen. Heer Jezus, kom alsjeblieft. En dat is misschien de boodschap voor vandaag. We zijn het kwijt om te praten over de komst van de Heer Jezus. We hebben het zo druk met onze recessies en met wat allemaal misgaat. En er is veel mis. Er is ook in de gemeente veel mis. Er zijn een hoop dingen die misschien veranderd moeten worden. Ik wil niet de veranderingen, maar onze gezindheid moet misschien wel anders. Onze motivatie, ons gericht zijn op de Heer Jezus, dat moet anders. Maar Heer Jezus, u verlangt naar mij. U verlangt naar ons. Hoofdstuk 2. Mijn liefste, kom. Ik wil je gedaante graag zien. Ik wil je stem horen. Zegt hij. Hoofdstuk 8. Zegt zij. Is zij zover? Kom maar. Ik ben ook zover. Want ze is tot rijpheid gekomen. Tot overgave gekomen. En ze heeft gezegd. Wat ik ook heb. Ik hoef er geen beloning voor. Ik hoef er geen pacht voor. Het is allemaal voor u. Ik geef het aan u. U mag ervan genieten. Dat is overgaan. Dat is bruid en bruidegom. Zoals de Bijbel dat bedoelt. En de gemeente vandaag zou een gemeente moeten zijn van, kom Heer Jezus. Nou, dat noemen wij wel eens de Maranatha boodschap. Nou, daar ben ik van die club, van die kleur. En ik hoop dat we allemaal zeggen, daar ben ik van die club, van die kleur. Daar hoor ik bij. En ik ben blij met Johannes de Heer die daar de liederen over gemaakt heeft. Soms vind ik het jammer dat er te weinig liederen daarover in de bundel opmerking staan. Ik wil er geen kritiek op, maar dat is wel zo, jammer. Die oude liederen, die zeggen toch meer. die verlangen naar hem. Welk een uitzicht, bruidsgemeente, eeuwig hem ten eigendom, weet je wel. Nou ja, dat waren liederen die knalden over het podium, maar ook in de zaal. Want dat, ja. Maar er is ook best wat te vinden. En ook al zouden ze er niet zijn. We waren gisteren ergens en daar hadden twee broers en een schoonzusje een lied gemaakt over de Heer Jezus. Helemaal nieuw. Nou, ik had een brok in de keel. Ik kon niet meer uit mijn woorden komen. Zo aangrijpend over wie is die man. Het ging dan over de Heer Jezus, over Golgotha en over nou ja, het hele paasgebeuren vanaf Goede Vrijdag. Wie is die man? Je kunt ook zelf een lied maken. Maar laat het alsjeblieft als inhoud hebben. We willen de Heer Jezus graag zien. We willen naar hem toe. We willen bij hem zijn. We willen hem zien. We willen hem begroeten. We willen hem bejubelen. En straks in de hemel is er een enorm bruiloftsfeest. En de vrienden van de bruidegom, de dochters van Jeruzalem, en misschien ook wel de broers van haar, ze zullen daarbij zijn. Want de broers in de tijd van de Heer Jezus hebben ook gezegd, hij is buiten zinnen. Als je dan wat wilt, dan moet je dit en dan moet je zus. Zo hebben ze gesproken. Altijd die weerhoudende elementen, maar dan gaat het alleen om hem. Hij verlangt naar de gemeente, naar de bruid. En de gemeente, de bruid, verlangt naar de bruidegom. De bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Matteüs 25. De bruidegom komt. Hij komt eraan. En wij, we zitten te kissebissen over de kleur van de bekleding van onze stoelen in het gebouw. Noem maar een stom geval. Hoe halen we het in onze hoofden? Waar is het elan, waar is de inspiratie om te zeggen, ja, Heer Jezus. Nou, moet ik het dan terughalen, hoofdstuk 8. Als ik hem op straat tegenkwam, tot mijn broer, dan knuffel ik hem gelijk. Maar ik ben een beetje bang voor de publieke opinie. Alles heb ik willen doornemen met je. En in hoofdstuk 8 vind je een buitengewoon afsluitend woord over het boek Hooglied. Het begint met, mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. En het eindigt met, mijn wijngaard is voor u, Heer Jezus. In het begin, mijn broers, die hebben me toen al slecht behandeld en eigenlijk zijn ze niet beter geworden. Ook die constatering is juist. Nog steeds hetzelfde. Maar u verlangde naar mij in hoofdstuk 2 en ik verlang nu naar u, in hoofdstuk 8. En die liefde, die is onuitblusbaar. Die is zo sterk, zo hard, daar kan niets tegenop. Wat je ook aanbiedt, welke prijs je ook daarvoor zou willen ophoesten, ten enenmale ontoereikend. Dat is de Heer Jezus. Je zit nu ineens met de vraag op je lippen, Heer Jezus, wat moet ik nu tegen u zeggen? Nou, mijn antwoord is, zeg maar met de Bijbel zelf, de Geest, dus de Heilige Geest zegt kom, want de bruid zegt het ook. De Geest en de bruid zeggen kom. En als dat gebeurt, zeggen ook anderen, we willen hem wel met u zoeken. Schitterende taal in het boek Hooglied. Ook in hoofdstuk 8, de Heere zegene u. Vader, dank u wel dat u met uw zegen gekomen bent en dat u door uw Heilige Geest hebt willen werken in mijn hart. Maar ik geloof ook in het hart van iedereen die hier is. En dat gaat u nog verder doen. U gaat dit een uitwerking geven. U gaat dit door laten werken, zodat er een gelovige ontstaat die rijp is, die volgroeid is in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. En die dan zich niet laat ringeloren door mensen die zeggen dat is nog te ver voor je, of dat is te hoog voor je, of zover is het nog niet, je moet eerst nog dit en je moet nog dat. En dat wij dan durven zeggen, over maar één ding. En dat is de bruidegom. De bruidegom. En we willen naar hem uitzien. O Vader, zegen zo hoofdstuk 8 aan ons hart en denken. Dank u wel voor elkaar. Dank u voor uw zegen. Dank u voor uw speciale bemoeienis met ons. Dat u ons vanavond wilt vertellen hoe u het ziet. We willen u hartelijk danken. In de naam van de Heer Jezus.